Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 7. 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 7. Door te zingen psalmen, psalm 89, vers 9 en 5. Psalm 132, vers 7, 11 en 12. Psalm 18, vers 8. Psalm 65, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 7. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 9 en 5. Psalm 132, vers 7, 11 en 12. Psalm 18, vers 8. Psalm 65, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 89 en daarvan het 9e en 15e vers, psalm 89 vers 9. Gij hebt wel eer van hem, dien hij gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het 15e. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En wat er verder volgt in de versen 9 en 15 van psalm 89. Gemeente, de schriftlezing in dit morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 23, en daarvan de eerste 7 versen. Wij noemden u 2 Samuel 23, de versen 1 tot en met 7, voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt: En de man die hoog is opgericht, de gezalde van den God Jacobs, en lieflijk in psalmen Israëls, zegt: De geest des Heeren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasgeurtjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Maar de mannen Belials, die zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk, die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout in een spies, en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfder plaatse.
Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwig, almachtig, goedertieren en rechtvaardig God. Zij niet kwaad in uw heilige ogen, als we ook aan de morgen van deze aan uw gewijde en geheiligde rust- en sabbatdag tot u naderen, om u af te smeken die noodzakelijke zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Om dat te ontvangen wat wij van nature missen, maar krachtens onze val in Adam niet missen in een levend gemis. Heren, dat we gaan missen, opdat we als missers tot u zullen uitgaan, opdat u zult geven wat we niet kunnen missen, wil het wel zijn voor uw grote eeuwigheid, waarheen wij allen op weg en reis zijn. Heren, en ook dit wegstervend jaar predikt het ons dat de tijd voorbij gaat en dat de eeuwigheid gaat komen voor een ieder van ons. En is de vraag, wat moet er dan geschieden? Wat moet er in ons leven gebeuren? U geeft u nog in uw ondergrondelijke liefde en onbevattelijke wijsheid. Nu geeft u nog het woord, uw genade, te mogen horen. En als u het geeft, ook te mogen horen verklaren. Opdat daarin de weg gewezen worden. Opdat daarin ook een weg ontsloten worden. Opdat daarin ook een mens die weg zal mogen gaan. Heren, daartoe ook deze morgen nog samen. Daartoe ook deze morgen nog ons opgewekt uit de slaap. En hier gebracht in dit bedehuis. Opdat we hier nog zouden horen. Wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Bij de aanvang, maar ook bij de voortgang. Heren, dat u ons zou willen leren, jong en oud, hier en thuis, wat nodig is. En wilt u daartoe ook de woorden gebruiken die wij samen mochten lezen, waar uw kind en knecht David zijn laatste woorden mocht uitspreken. En Heere, mag het gebed deze morgen zijn, dat die laatste woorden van David nu voor ons de eerste woorden zouden mogen zijn, die klaar en helder voor de geest worden uitgeschilderd, maar ook naar binnen slaan om daar werk te doen. Dat noodzakelijke werk der bekering. Maar ook bij de aanvang nog eens de zaken mag vernieuwen. Wat eenmaal is gebeurd. Zoudt ge dan zo die woorden nog willen gebruiken. Als slijk aan uw heilige godsvingeren. Om ook deze morgen onder ons nog wonderen te verrichten. Heb dank, Heren, dat we hier nog mogen zijn. De weersomstandigheden hebben ons in meerderheid niet belet om hier te komen. U heeft ons hier nog willen brengen. Dank daarvoor, Heren. Wil ook zij met hen die door omstandigheden hier niet hebben kunnen komen. Bereid ook hen anderszins nog een zegen. Uw arm met macht bekleed. Is overal in staat om te geven. Met kracht en majesteit te schenken. Wat nu nodig is, ook in die plaatsen waar mensen, kinderen verstoken zijn van de openbare eredienst. Wilt u daar nog zijn met uw woord en getuigenis. Heren, we mogen hier deze morgen nog samenkomen, deze laatste adventszondag, met de bede dat er ook hier een volk zal mogen zijn dat gegronde verwachting koestert. Heren, op hem die eenmaal komen zal op de wolken des hemels. Van nature is bij ons geen verwachting. Jawel, ons eigen vlees, dat stellen we tot onze enige verwachting. Maar Heren, daarvan verlost te mogen worden. Geen verwachting meer te hebben. Opdat de verwachting zou komen op u. Wilt u dat nog schenken en onderhouden hier in deze plaats. Maar ook daar waar nog over het rond der aarde vanmorgen samenkomsten mogen zijn. Wilt u allen die daartoe geroepen zijn leiding te geven, nog bekwamen, dat is die armmakende genade schenken, om het zelf niet te kunnen, maar bij u vandaan bediend te mogen worden. Heer, opdat ook zo vanmorgen nog een klaar getuigenis mag worden gehoord, en daarin ook uw naam zal worden verheerlijkt en zondaren bekeerd mogen worden. Uw volk nog eens vertroost mag worden, omdat ook deze morgen er zal zijn, tot de erende verheerlijking van uw grote en heilige, nooit genoeg volprezen naam. Gedenk het werk onder het volk Israël. Gedenk het werk onder de heidenwereld. Gedenk ook het werk onder ons, Heer, in de gemeenten en ook daarbuiten. Als het gaat over evangelisatie, als er nog geroepen wachten die ook in dit steeds verder van u afwijkend land en volk de stem mogen laten horen dat er een God is die leeft. Dat er een God is die eenmaal alle vlees zal oordelen. Heer, opdat ook onder ons het getuigenis niet zal zwijgen. Opdat mensen nog gewaarschuwd mogen worden. Nog gewezen mogen worden op het ene noodzakelijke. Wilt u zijn met ons volk, allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeerverantwoordelijkheid hebben ontvangen. Wilt u geven wat nodig is om dat ook te kunnen doen. Heren, en dat kan toch niet anders zijn dan in de wijsheid van u. Want anders zal al dat werk ten diepste geen betekenis hebben. U zult het wel gebruiken. Want het is ook uw werk om met al die kromme stokken nog rechte slagen te geven. Maar degene die krom geweest is, in het spreken, in het regeren, zal zijn loon ook eenmaal niet ontgaan. En daarom, Heere, geef nog een overheid die zo mag regeren, dat ook hier een volk in alle rust en in alle stilheid mag wonen. Heere, wilt u dat doen, niet alleen in de vergaderzalen van de provincie en van het land, maar ook in de gemeenteraden. Wilt u ook daar nog de stem van het getuigenis laten horen. Wilt u zo ons allen nog schenken wat we niet verdiend hebben, wat we verzondigd en verbeurd hebben. Opdat daarin nog vrije genade zou worden verheerlijkt. Wilt u gedenken onze kerk in de arme tijd waarin wij leven, de kerk eenmaal geplant, het woord en waarheid ons geschonken, en het mag er nog zijn, Heer. U heeft zich nog niet teruggetrokken. Al moeten wij toch zeggen dat het licht meer en meer wordt ingehouden. De duisternis intreden doet ook in dit lage land bij de zee. Nochtans wilt u nog uw wandelingen houden hier ook onder ons. Nog mag er hier en daar worden gehoord dat mensen door u zijn opgezocht, bezoek hebben gehad uit de hemel, die kunnen verklaren waar hun schuld is gebleven, die kunnen betuigen dat er een God is die van hen afwijkt. Heren, ze mogen er nog zijn, als even zoveel tekenen van uw werkzaamheden ook nog hier in dit land bij de zee. Dat land bij de zee waarvan onze oudvaders wel eens hebben uitgesproken, dat vanwege de zonde van dat volk ook dit land wel weer eens onder het water van de zee zou kunnen komen. Vanwege de afmaking, vanwege de zonde tegen zoveel licht begon. Heren, ach, en we moeten zeggen, dat zou nou recht zijn. Het is een wonder dat het nog niet is gebeurd, terwijl wij er alles aan doen dat u uw gramschap in volle mate over ons zou uitgieten. Nochtans hebt ge geduld, Heren, waartoe? Opdat er nog zullen zijn die tot de erkentenis komen van Christus als borg en zalig maken. Wil dan nog zo werken, Heren, ook in dit deel van de wijngaard. Wilt u onze dank aanvaarden dat we hier, zoals wij zitten, toonbeelden van uw genade en nog mogen zijn. Gedenk dan de ouderen thuis, niet in staat om op te gaan, maar nochtans met ons verbonden. Wil ik daar nog een zegen bereiden. Wil ik zijn met de jeugd van de gemeente, u kent al de gevaren die op hen afkomen. Meer dan ooit tevoren wordt aan hun ziel getrokken, zoveel krachten, zoveel machten. Maar sta dan nog op en geef ook de jeugd van deze gemeente een rechte weg. Waarmede zal de jeugd en de jongeling dat pad nou zuiver bewaren? O, dan is het antwoord niet veranderd als zij hun gangen richten naar uw woord en getuigenis. Het heilig blad, uw heilig woord alleen. Lamp en licht ook voor hun, jonge voeten. Wilt u ook gedenken hen die vanmorgen hier voor het eerst in onze gemeente mogen zijn. Familie van de ploeg, wilt u ook hen hier een gezegende tijd geven. Heren, dat gezin, wij moeten zeggen, van de Poel. Mag ook hier nog een zegen vallen voor hen, voor tijd en eeuwigheid. Dat zij samen hier ook nog mogen zijn, deelgenoten van dat ene, dat ware, dat geluk dat nimmer meer zal vergaan. Wilt u zo uw vleugelen over ons allen samen uitbreiden? Heren, u weet wat wij nodig hebben. U kent de toestand van ons hart. U weet de legering van onze ziel. Zouden vanmorgen voor ons allen nog een woordje mogen vallen. Een woordje van eeuwigheidswaarde. Heren, dat zal niet aan u liggen. Want als wij eerlijkmakend licht ontvangen, dan moeten we zeggen, Heren, wij doen er alles aan om ons weg te zondigen in de eeuwige rampzaligheid. En als dat niet gebeurt, dan is dat een wonder van uw vrije verkiezende liefde. Nee, het zal nooit aan u liggen. Want u bent goed en u zoekt nog op, maar het ligt nu alles bij ons verbeurd en verzondigd. Bij ons in onze dood staat geen zucht, geen lucht, geen licht, geen zicht, niets. Niets dan alleen duisternis. Maar zou het gij dan nog willen schenken? Verlichte ogen des verstands. Zou gij nog die levendmakende daad aan onze ziel willen voltrekken? Opdat er ook hier nog een getuigenis mag uitgaan, aangaande u en de wonderlijke gangen die u houdt met uw volk. Wil gedenken, Heren, ook diegenen die verborgen kruisen hebben te dragen. Voor wie de moeite en de zorg van het leven wel eens te veel dreigen te worden. Die ook vanmorgen uitroepen, er is voor mij geen doorkomen. En ik kan er niet uitkomen. Heren, maar als u daarvan weet, en u weet ervan, zou u ze dan nog willen betuigen. Dat er een God is niet alleen voor de eeuwigheid. Dat boven alles, maar ook voor de tijd. Om nog uit te helpen en door te helpen. Heren, maar wil alles wat er is in ons leven nog heiligen aan onze zielen. Ook die kruisen nog heiligen. Opdat ze ons zullen brengen bij de gekruisigde. Bij hem, in wie alleen een bron ontsloten is. Tegen de zonde en de ongerechtigheden van het huis van Israël. Ziet zo alles op u. Wil ons dan gedenken in het luisteren en in het spreken. En geven alles wat nodig is. Opdat ook de uitgangen van ons hart en van deze dag zullen juichen tot uw eer. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Amen. Gemeente, het gedeelte dat wij zo even samen hebben gehoord en ook zelf hebben gelezen, wordt wel eens genoemd het profetisch testament van David. Het zijn zijn laatste woorden. Als het ware een testament, een nalatenschap. Maar dan van profetisch karakter. En daarom niet ten onrechte zo genoemd. Deze 7 versen van 2 Samuel 23. Het profetisch testament van David. Wij zouden daarvan deze morgen bijzonder willen overdenken, de eerste 4 versen die wij samen nog lezen. 2 Samuel 23, 1 tot en met 4. Met name als de tekstwoorden in dit morgenuur Gods dierbaar woord en onze tekst als volgt. Voort zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God, die en lieflijk in Psalmen Israël zegt: de Geest des Heren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rots in Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Tot zover. Profetisch getuigenis van David. Twee gedachten staan we eerst stil bij de gezalfde die gaat. En in de tweede plaats bij de gezalfde die komt. Het profetisch getuigenis van David, zijn laatste woorden, zij bepalen ons bij ten eerste de gezalfde die gaat. De gezalfde die gaat, wie is dat? Dat is David. Ook hij is een gezalfde. De geest des Heren rust op hem en spreekt tot hem en spreekt door hem. De gezalfde van Jacob's God. Hij gaat. Waarheen gaat hij? Hij gaat de weg van alle vlees. Hij gaat sterven. Onze eerste gedachte. De gezalfde die gaat. En de tweede, de gezalfde die komt. Dat ziet op Christus. Het derde vers. In het midden, er zal zijn een heerser. Over de mens. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Dat is de gezalfde Zoon van God. Die komt. Om zichzelf als offer te geven. Om zijn volk te verlossen. Van dood en hel. Het profetisch testament van David, zijn laatste woorden, bepaalt ons in de eerste plaats bij de gezalfde die gaat. En in de tweede plaats bij de gezalfde die komt. We wilden nog met elkaar zingen uit Psalm 132 en dan van het 7e, 11e en 12e vers tot staving van de waarheid deed. De Heer die van geen wankelen weet dan David in het dure eet. Ik zal, dus sprak hij uw zoon, eens zetten op uw glorie troon. En het 11e, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lamp toegericht. En het 12e, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. 132, de versen 7, 11 en 12. Gemeente, voorts zijn dit de laatste woorden van David. Het profetisch testament, zeiden we zo even, wordt nu door hem geopend. Het profetisch testament waarin David spreekt over de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Voorts zijn dit de laatste woorden. Voorts. Daarvoor heeft David zijn laatste psalm doen klinken. Lees u maar het 22e hoofdstuk. Eén grote psalm, één groot loflied, één groot danklied. Betreffende de goedheid Gods voor een arme zwerver hier op aarde. En na deze psalm, deze woorden. De laatste woorden van David. Ja, en als je dat hoort, ook vanmorgen, laatste. Waar denk je dan aan, laatste? Dat is een woord waar je eigenlijk voor huivert. Laatste, je wordt dan meegenomen naar het einde van het leven. En dat is de dood. En wij weten dat is God ontmoeten. Wij weten dat is eeuwigheid. En dat geeft ons schrik. Waarom? Waarom geeft ons dat schrik te moeten sterven? Ja, dat kun je zo niet uitleggen, maar dat is toch vreselijk. Om te moeten sterven, het einde van dit leven op aarde. En waarom is dat vreselijk? Omdat dat leven op aarde alles voor ons is. En als dat alles is, dan ga je met de dood alles missen. En dat willen we niet. Bang zijn voor de dood. Het laatste. En toch gaat het daarheen. Je kunt duizendmaal benauwd zijn. Maar we zullen het niet kunnen ontlopen. De dood gaat komen. En er is ook niet zo zeker als de dood. Zal het dan niet verstandig zijn om daarmee te rekenen? Met iets wat zo zeker komt. Met dat sterven. Met die godsontmoeting. Het einde komt voor ons. We hebben ervoor gekozen, voor de dood. Ineens komt het einde voor de gehele wereld. En alle mensen zullen staan voor God. Geliefden, en wat is er dan nodig? Dat we voor ons stervensuur bekeerd worden, zeggen we ja. Bekeerd worden. Omgekeerd worden. Van dood levend worden. Een burger ontvangen voor onze ziel en een God voor ons leven. En daartoe wil God woorden gebruiken, woorden. Ook deze woorden. Die laatste woorden van David. Dat zou dan voor ons een begin kunnen zijn vanmorgen. Getroffen door de laatste woorden van David. David, wat betekent dat? Beminde. Beminde. En voor David heeft dat een bijzondere betekenis. Voor David is dit de betekenis. God heeft hem lief. Van eeuwigheid is hij de beminde Gods. Dat heeft David in zijn leven gehoord. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dat horen al Gods kinderen. Dat zij bemind zijn van eeuwigheid. David bemind. De zoon van Isaï. En dan moet u erop letten, gemeente, dat David zich hier gaat voorstellen met vier omschrijvingen. Vier omschrijvingen. En ik zeg het nu maar vast. Wat verderop gaat hij spreken over God. Die tot hem David gesproken heeft. En ook daarin geeft hij viermaal een omschrijving. Maar dan van de Heer. Maar nu eerst van zichzelf. Hij die de laatste woorden gaat spreken. David, wie is hij eigenlijk? 4 omschrijvingen. De eerste, David, de zoon van Isaï. Jesse. U weet wel. Uit de stam van Juda. De stam die is verkoren door God. Om voor te brengen de Christus. De zaligmaker. En binnen die stam van Juda, meer in het huis, bijzonder het huis van Isaï, David. Zo komt hier David zichzelf aan te wijzen als degene die staat in de lijn waarin eenmaal zal voortkomen, waaruit eenmaal zal voortkomen de Heer Jezus Christus naar het vlees. De zoon van Isaï. Het geslacht waaraan een belofte is gegeven door God zelf. De man die hoog is opgericht. Dat is het tweede. Eerst uit welk geslacht hij komt. Maar daar kun je niet mee sterven hoor. Daar kun je niet mee sterven. Maar hij mag meer zeggen. Dan dat hij voortkomt uit Isaï. Uit het huis waarop een belofte rust. Hij mag ook dit zeggen. De man die hoog is opgericht. Hoog opgericht. Hij is verhoogd. Kijk. Dat is voor David zo'n wonder geworden. Hij is verhoogd. O, zeggen de kinderen vanmorgen. Ik begrijp het al. Hij is verhoogd van een eenvoudige herdersjongen. Tot koning van Israël. Dat is een verhoging. Achter de schapen weggehaald. Om herder van mensenkinderen te worden. En dat willen we allemaal, hè? Koning zijn, hoog verheven, belangrijk, het voor het zeggen hebben. Nou, zal dat het zijn? Zeker. Zeker, maar er is meer. Niet alleen dat hij, om zo maar te zeggen, maatschappelijk is verhoogd van herder tot koning, maar meer nog. En daar gaat het om. Hij is verhoogd in de zin van Psalm 113. Uit de drek. Uit het vuil. Uit zijn eigen verlorenheid. Is hij verhoogd. En verheven. Tot kind van God. Verheven van kind van de duisternis. Tot kind des Heren. Dat is bekering. Verheven uit het stof. Uit de as van de mesthoop. Van de drek. Tot de heerlijkheid van de kinderen Gods. Let u daar goed op. Let u daar goed op. Dat daar niet staat. Ik heb mijn ellende leren kennen. Ik weet iets van mijn afkomst. Daar begint het mee. Maar als het daarbij blijft. Dan is het voor eeuwig tekort. Wat kunnen er mensen zijn. Die met ellendekennis heimelijk hopen. De Heere wel te zullen kunnen ontmoeten. Iets van hun verlorenheid gezien. Iets van zonder schuld waargenomen. Gedrukt over de wereld. Het is tekort, geliefde. Als wij niet verhoogd zijn uit de trek, uit het vuil en de verlorenheid, en gebracht tot de kennis van Christus Jezus. Verhoogd, kind van God, die vergeving der zonde heeft ontvangen, die het nieuwe leven heeft verkregen, en die op weg is naar de erfenis, die ten volle te mogen ontvangen. Want zijn wij kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. En dat mag nou ook David weten. Verhoogd. Hij weet waar hij vandaan komt. En hij weet ook waar het heen gaat om gesteld te worden bij de vorsten van zijn volk. Aan de ronde tafel van Gods eeuwige liefde. Kijk, niet alleen een zoon van Isaï, zijn natuurlijke afkomst, maar ook aan het geestelijk wonder in zijn leven is gebeurd. Verhoogd. Geworden. Die heeft zichzelf niet verhoogd en erbij gezet, maar verhoogd geworden. Hoog is opgericht. Je kunt alleen maar aanstippen vanmorgen, dat begrijpt u wel. En de derde, dus de afkomst. En als het daar mee had gemoeten, was het voor eeuwig kwijt en verloren. Want we kunnen niet sterven zoals we geboren zijn. Al heet onze vader duizendman Isaï, of een andere roemrijke naam. Dat zal ons niet kunnen redden, maar opgericht. Als koning en als kind van God. En dat is ook een koningskind. En de derde, De gezalfde van de God Jacobs. De gezalfde. Het is dat. Dat hij met de Heilige Geest is overgoten. En dan denken jullie aan het ogenblikje dat Samuel kwam, weet je wel, met die horen. En die horen leeggoten over het hoofd van David. Daarmee werd hij gezalfd tot koning. Tot koning. Zou het dat zijn? De gezalfde? Zeker. Maar ook hier meer. De gezalfde van de God Jacobs. Niet alleen gezalfd tot koning. Dat wil zeggen bekwaam gemaakt om het volk te regeren. Daartoe door God zelf aangewezen. Maar nog in andere zin is hij gezalfde. En weer denken de kinderen van de gemeente na vanmorgen. En die zeggen, oh ja. Wel pas nog geleerd, hè. Weet je nog? Pas nog geleerd. Als je kind van God bent, en dat is David verhoogd, dan ben je ook gezalfd met de Heilige Geest tot koning, priester en profeet. Oh, ja, dat is het tweede dus. Ook zo gezalfd. Hij is als kind van God een priester die, want dat is een kind van God, hè, die zichzelf verloochent, die zich erover krijgt om er voor God alleen te zijn en zijn naast. Zelfopofferende liefde is het kenmerk van het kindschap Gods. Als het missen is nooit wat geweest. En dan is David gezalfd niet alleen tot zo'n priester, die zichzelf opoffert in de liefdedienst des Heren, maar ook een koning die regeert over zijn hartstochten door Gods genade, strijdt tegen de zonde. En een profeet die goed van de Heren spreekt. En weer geef ik u gelijk. Hij is zelf tot koning, hè, staatkundig om zo te zeggen, van Israël. Eerst Juda, later Israël. En hij is als kind van God zelf in dat ambt van profeet, priester en koning gesteld. Daardoor bekwaam gemaakt met de zalving des Geestes. Maar er is nog een derde. En dat vergeten wij vaak. Dus driemaal gezalfd zouden we vanmorgen kunnen zeggen. Gezalfd ook tot profeet. Hij is niet alleen de koning van Israël. Hij is ook een profeet geweest. Niet in de algemene zin van het woord zoals ieder kind van God dat is. Maar bijzonder dat ambt van profeet om de woorden Gods te mogen spreken. Dat is David. Vier omschrijvingen. Onthoudt u dat? Zijn afkomst. Maar ook zijn verhoging. En zijn zalving. Zijn zalving. En dan bijzonder ook wat dat betekent. En dat is het overige van onze tekstwoorden. Gezalfd dus tot profeet. Om de woorden Gods te spreken. Dat is een profeet. Niet iemand die het zelf verzint. Die hoog met zichzelf staat. En die woorden van God gestolen heeft. Om die te spreken. Om daar wat mee te wezen. Nee. Hij heeft de woorden Gods gekregen. En zo is hij. En zo alleen is hij profeet. De rest, ach. Dat zijn profeten die zichzelf de harige mantel omhangen. Maar nooit door God aangewezen. Begrijpt u het verschil? En hoe is hij dan profeet geweest? Nou, geliefd op twee wijzen. Op de wijze van de poëzie en van de proza, als ik het zo een beetje mag zeggen. Misschien wat moeilijk, maar ik ga het uitleggen hoor. Op twee wijzen, ja. Profetisch in de psalmen. Om zo te zeggen op verhoogde toon. En profetisch in wat wij dan noemen de gewone woorden. En daarom niet minder hoor. Het zijn twee wijzen waarop gesproken kan worden met gewone woorden of met woorden die getoonzet zijn. Die op een bijzondere wijze als psalmen naar buiten komen. En van beide mag nou David weten. Hij is profeet geweest in het mogen voortbrengen van psalmen en ten tweede in het uitspreken van profetieën. Eerst psalmen. En dat is de vierde omschrijving die hij van zichzelf geeft. Let u daarop. en lieflijk in psalmen Israëls. En lieflijk in psalmen Israëls. Er zijn uitleggers die daar zich het hoofd over breken. Begrijpelijk, want het is niet zo eenvoudig. De ene uitlegger zegt, ach, dat betekent dat hij bemind geliefd is om de psalmen. Dus vanwege de psalmen die hij heeft mogen dichten. Een ander zegt, nee, in de psalmen wordt hij als de beminde gods voorgesteld. Dat kan het ook zijn. Een derde mogelijkheid, en als u het niet erg vindt, houd ik het daar wat bij. En die anderen zijn ook waar, hoor. Was hij in de psalmen thuis? Was dat zijn geestelijke woning? Was dat de plaats waar hij het liefste verkeert? Lieflijk, een lieflijke gestalte. Als het erom ging om in die psalmen te arbeiden, om die te ontvangen en te zingen en door te geven. Dat was een liefdewerk voor David. Thuis, geestelijk thuis, in de psalmen. Lieflijk in de psalmen Israëls. En nu ga ik wat zeggen. Dat heb ik even laten liggen. We hebben eerst gezegd, de gezalde van de God Jacobs. Jacobs. En nu lieflijk in de psalmen Israëls. En daar worden twee namen genoemd voor één en dezelfde persoon. Jacob en Israël, hetzelfde. Maar dan moet je eens opletten. De ene keer is Jacob en de andere keer is Israël. Heeft dat betekenis? Ja. Want als het erover gaat dat hij gezalfd is, dan is dat een daad die een mens tot grote verwondering brengt. Dat nou God zijn kind en zijn geest geeft aan een hielenlichter en een bedrieger. Het wonder van Gods opzoekende genade voor mensen die verloren liggen in hun schuld. Dan is het de God van Jacob. De God van bedriegers die niet schaamt zich hun God te zijn. Maar als het gaat over de psalmen die hij geeft aan zijn kinderen. Wanneer geeft hij de psalmen trouwens? God geeft de psalmen in de nacht, hè, zegt Jacob. God geeft de psalmen in de nacht. Dan is het de God van Israël. Van de volk. Dat door genade heeft overwonnen. Vorstelijk heeft gedragen in die strijd met de Heere. Dan gaat het om genade blijken waarmee God zijn volk versiert. Dat is de God van Israël. En dat is, geliefde, wat wij vanmorgen horen. Heel kort. David, de gezalfde, hij gaat. Hij gaat sterven. Hij gaat God ontmoeten. En hij gaat naar de eeuwige woning om eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. Wat gaat hij zingen? Het lied van Mozes en het Lam. Eeuwig zingen. Hij die hier al lieflijk was in de psalm, zal het daar eeuwig zijn. Lieflijk in de psalmen daarboven, waar eeuwig de halleels van de kerk zullen worden gehoord. Zullen wij er ook bij zijn? Die de eeuwige God mogen groot maken. De Heere die toch woont en troont op de lofzangen Israëls. David gaat erheen en hij doet een goede ruil. Een vreemdeling komt thuis. Een reiziger mag zijn kleed afleggen om in te gaan in de vreugde des Heeren. De gezalfde die gaat en hij wordt er niet slechter van. Het beste komt voor hem. David, de gezalfde, de zoon van Isaï, de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacob, zijn lieflijk in de psalmen Israëls. Die gaat nu spreken, onze tweede gedachte, over de gezalfde die komt. Over Christus Jezus. Christus, dat betekent gezalfde. De zoon van God die gaat komen in ons vlees. Het tweede. De gezalfde die komt. David, hoe weet u dat, dat hij komt? Hoe weet u dat? En dan zegt David, kijkt u mee? De Geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rots in Israëls heeft tot mij gesproken. Zo komt hij aan die wetenschap. Woorden van God, we zeiden zo even, hij is gezalfd. Koning van Israël. Gezalfd als ieder kind van God, drievoudig ambt. Maar, zeiden we, ook profeet. In het spreken van de psalmen, de woorden Gods, want die psalmen heeft hij van de Heer gehad, die het voorbedachte lied op zijn tong heeft gelegd. De psalmen, naar het woord van Luther, waarin wij Gods kinderen in het hart zien. En ik wil zeggen, dat kan nou alleen maar omdat Gods kinderen God in hun onbegrijpelijke genade, omdat zij God in zijn hart hebben mogen zien. De diepste zien wij in de psalmen, dus God zelf in zijn hart. Deze David, die heeft nog meer woorden gehad. Niet alleen psalmwoorden, om daarin te zeggen wie God voor hem is. Om daarin profetisch getuigenis te geven van de komende Christus. Maar ook met deze woorden. En nog een keer, gemeente, hij heeft dat niet van zichzelf. Zelf die psalmen niet. En ook deze profetie niet. Van alles wat hij heeft uitgesproken namens zijn God geldt de Geest des Heren heeft door mij gesproken. Dat moet u eens opletten. In vers 2 staat, door mij, zijn reden is op mijn tong geweest, door mij. In de vers 3 staat, tot mij. Wat betekent dat? Dat de Heere niet maar door David spreekt, waarbij David alleen maar een middel is die het zelf niet eens weet. Een soort fluit waarop je speelt. Die fluit doet niks. Nee, dat is te kort. Dat is te kort. Er is meer. Het is door David heen gegaan. Hij heeft deel gekregen aan de woorden Gods. Die zijn maar niet door hem gesproken, maar eerst tot hem gesproken. Hebben indruk op hem gemaakt. Hij heeft doorleefd wat God zegt. Om vanuit die doorleefde kennis van Gods woord het ook te mogen spreken. Maar één ding is duidelijk, hij heeft het niet van zichzelf. En zoals u even al zei, 4 omschrijvingen. De Geest des Heren heeft door mij gesproken. Zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd. De God zijn Israëls heeft gesproken. 4 omschrijvingen. Het is alsof David wil zeggen, mensen, niet van mezelf. Hij wordt als het ware niet moe om te herhalen van hem. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daar gaat het om, gemeente. Want een mens kan zoveel bedenken. En hij kan zoveel boekjes lezen. En hij kan er zo hartelijk mee verenigd zijn. Dan gaat hij het maar eens overnemen. En dan gaat hij het ook maar eens zeggen. En er kunnen dingen in ons leven gebeurd zijn. En er kunnen grote verhalen over gehouden worden. He? Dat kun je allemaal bespreken. En oh ja. En het kan nog zijn dat je woorden hebt gehad. Dat je zegt, ja, maar dat dek niet zelf verzonnen. Nee, dek van de Heer gehoord. Ik kan me voorstellen vanmorgen dat u zegt, ja, dat is moeilijk. Want je hoort dat wel meer, hè? Mensen die wat horen, die een woordje hebben gehad, een tekst hebben gehad. Maar weet u wat nou zo heel, heel erg is? In bepaalde omstandigheden, ik wil daar niet over uitweiden. En dat kan alles zijn hoor. Maar in bepaalde omstandigheden, dan hoor ik iemand zeggen, ik heb een woordje gehad van de Heer. Ik moet dat doen. En een ander zegt, ja, ik heb ook een woordje gehad, maar ik moet dat doen. Begrijpt u? Zou God met twee monden spreken? Ja, wij wel hoor. Wij kijken naar de persoon tot wie bij ons richt. En dan kunnen we onze woorden wel eens aanpassen. Hè? Maar gelooft u dat God met twee woorden spreekt? De een dit en de ander dat? Nee. U zegt nou, er is er één die liegt. Er is er één die het verzonnen heeft. Maar hoe zit dat nou met al die godsdiensten? Al die godsdiensten. De jeugd van Vriezenveen, al die godsdiensten. En al die mensen die roepen, ja, dat hebben we God gehoord. We hebben een heilig boek, daar staat het toch in. En wij ook. En binnen het christelijk geloof, zoveel stemmen, En die zeggen allemaal dat ze het van God hebben. En binnen de gemeente, binnen de gezin misschien wel, je weet niet. Allemaal van God. Hoe is het nou? Hoe is dat nou? Kun je nou weten? Weet je dat? Hoe kom je daar nou achter? Maar hij zegt het ook. De Jezus Heer heeft op mij gesproken. Maar zei die Baalpriesters ook. Ze reden op mijn tong geweest. Ik heb een woordje gehad. Geliefde. Die oude mensen vroeger. Misschien weet u dat wel. Die hadden een onderscheid. Tussen een voorkomende waarheid en een inkomende waarheid. Wat is het verschil? Voorkomend. Nou, dat komt voor je geest. Een woordje. En dat gaat ook weer voorbij. Daar kun je wel wat aan hebben. Hè? Dan heb je het moeilijk. Je ligt op bed en dan krijg je een woordje. De Heere is uw heelmeester. En dan zeg je, nou daar ben ik mooi mee. Maar dat zal betekenen dat ik weer beter word. Hè? En dan gaan die mensen toch sterven. Dan zeggen de mensen die het gehoord hebben, hoe kan dat nou toch? Had er toch een woordje voor? Voorkomende waarheid. Dat is voorgekomen, is ook voorbij gegaan. Maar een inkomende waarheid. Wat is dat dan? Wel, die inkomende waarheid die gaat niet meer voorbij. Dat is één. Ten tweede, verneder die de ziel. Die komt ermee aan de grond. Ten derde, past die bij de omstandigheden. En wordt ook eenmaal waarheid. Maar vier kenmerken. Er zijn er meer. Maar let u daar wel op, hè. Dat is dus een waarheid die niet voorbij gaat. Dat is een waarheid die de ziel vernedert. Die anderen worden allemaal groot, hè, met die waarheden, met die bekeringen, met die woordjes, die worden groot, hè. Maar het is net als in het gewone leven, holle vaten klinkt het hardst, hoor. Maar een echte waarheid van God, die vernedert. En het durft de mens zomaar niet over te spreken, hoor. Maar die doet wel zijn werk. Die breekt een ziel af. En maakt hem klein voor God. Niets. Een onwaardige. En die blijft. En wordt ook waar. Geliefde. En die worden ook wel eens overgenomen door andere kinderen van God. Maar dat laat ik dan verder rusten. Maar ik moet verder. Met al die stemmen van God. Die er dan zogenaamd gehoord worden. Waarvan wij dan zeggen. Ja, hoe kun je nou ooit uitmaken. Wie werkelijk Gods stem heeft gehoord. Dan zeg ik dit ten eerste. Moet het een overeenstemming zijn met het woord. Ten tweede moet het beantwoorden aan wat ik net heb gezegd. Het zal een ziel vernederen. En het zal ook eenmaal waar worden. Dan zal het einde ook het begin openbaren. Of het God geweest is. Dat staat ook in de Bijbel. Hè? Dat die waarheid ook zal blijken. En eenmaal zal die blijken. Maar dan zal het voor de meester te laat zijn. Voor de rechterstoel van Christus. Want de waarheid komt eenmaal aan het licht. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan wordt het ook bevestigd. Geliefde. En dan is het niet een waarheid waarmee ik mijzelf gerust stel. Waarmee ik mijzelf de been houd. Maar ik moet verder. Vergeef me deze uitweiding. De God Israëls heeft gezegd. De rots en Israëls heeft tot mij gesproken. De Jezus Heere door mij gesproken. Zijn reden is op mijn mond. Op mijn tong geweest. Viermaal betuigt David. Dat hij het van God heeft gehoord. En dan heel bijzonder ook. God genoemd de rotsteen van mijn hart. Hij heeft God leren kennen. En zo vast als God is geweest voor hem. Zo vast zijn ook de woorden die hij van hem heeft gekregen. En een en andermaal heeft David moeten zeggen. O, maar die God is betrouwbaar gebleken. Want die woorden die gesproken zijn. Die zijn waar geworden. God maakt waar. En zo is David stap voor stap geleid in die vaste gang. Dat al wat Gods lippen uitgaat vast is en onverbroken. De rotsteen mijn harten en mijn deel is God. En hij heeft de Heere zo leren kennen als een rotsteen. Onthoudt u dat? Een rotsteen, wat is dat? Dat is een beeld hoor. Van iets wat zeer vast is. Een rots die niet te bewegen is. Waar je staat op kunt maken. Waarmee je niet om wil. En dat is nou in Davids leven gebeurd. Zo heeft u God leren kennen. De God die waarheid is. En wat hij heeft gezegd, heeft hij in de gangen van David waar gemaakt. En zo krijgt de kerk steeds meer krediet op de Heer. En alles wat zijn mond uitgaat. En daar durft ook David het mee te wagen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat gaat hij dan profeteren, geliefde? Gaat hij profeteren over Christus? Met deze woorden, er zal een heerser zijn over de mensen. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wanneer de zon opgaat des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voorkomen. Zo gaat de gezalfde die heen gaat, David, spreken over de gezalfde die komen gaat. Jezus Christus, de Zoon van God. Hoe? Zo. Ten eerste als een heerser over de mensen en een rechtvaardige in de vreze God. Wat betekent dat? Hij spreekt van Christus. Zijn oog is profetisch verlicht en hij mag hem zien van verre aanschouwen. Die komen zal in de volheid des tijds, geboren uit de maagd Maria. Die mens is geworden, die een heerser zal zijn, een rechtvaardige in de vreze God. Wat is dat? Hier ziet je weer de waarheid van Gods woord. Zo vast, heerser. Dat ziet op zijn goddelijke natuur de almachtige Zoon van God. Die heerst over hemel en aarde. Maar die ook rechtvaardig mens is. Zonder zonde mens. Want dat zegt ook de catechisme zo wonderschoon. Dat is nu wat een mens nodig heeft. Een mens die rechtvaardig is. Die dan ook voor een ander de schuld kan lijden. En daartoe in staat is, krachtens zijn goddelijke natuur, die en rechtvaardig mens en waarachtig God en heerser is, aller dingen machtig. En zo wijst hier David aan de komende Christus, de heerser, de Zoon van God, die rechtvaardig mens is en die in de vreze Gods leeft. Wat is dat? De vreze Gods, dat is de gehoorzaamheid. De volstrekte gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Om nooit iets anders te doen dan wat in God zegt. En dat heeft de Heer Jezus ook betuigd op aarde. Het is mijn lust om te doen. En niet anders te doen dan wat ik van de Vader gezien en gehoord heb. En dat heeft hij ook gedaan in de gehoorzaamheid. De wet des Heren volbracht. De eis der liefde ingewilligd. En zo het eeuwige leven verworven. In de gehoorzaamheid gegaan, onder de toren van God, naar de vloekplaats Golgotha. In de gehoorzaamheid het hoofd gebogen, onder de gramschap des Heren, die in volle mate over hem is uitgegoten. En weggezonken, gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruisers. In de vreze Gods geleefd en gestorven. Zo wordt hier aangewezen als die dierbare borg van de kerk. Hoort u het? Die een heerser is. Micha zal het zo zeggen in het vijfde hoofdstuk, het eerste versje. Over Bethlehem. De kleinste, het minst betekenende, daarin Juda, maar uit u zal ik mij doen voortkomen. Die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van eeuwigheid. Geliefde heerser, de Zoon van God. Rechtvaardige mens, mens geworden, de vleeswording. In de vreze Gods geleefd. Om in de gehoorzaamheid de wet te vervullen. De straf te dragen. En zo voor zijn kerk te verwerven. Wat die kerk nou nodig heeft. Om ontslagen van de schuld. Eeuwig bij God te mogen wonen in vrede. Geliefde. En nou staat er. Zo wonderschoon. Zo wonderschoon. In dat vierde vers ook nog. Hoe dat nou in het leven van een mensenkind gebeurt. Let u daarop. Zo wonderschoon. Wie die is voor zijn volk. Maar nu spreken we in algemene bewoordingen. Over de Zoon van God. Die rechtvaardig mens is geworden. En heeft het de Heilige Geest tot vertroosting van zijn kerk. Openhaagd om in dat vierde vers uit te schilderen. Hoe nou de gang is van deze Zoon van God. In het leven van zijn kinderen. Hoe hij hen neemt tot zijn kinderen en erfgenamen. hoe hij zich wegschenkt aan zijn volk. Kijk maar eens. Kinderen, luister eens. Als het nou mag gebeuren, zullen we elke dag om vragen. Met eenvoudige woorden, kom in mijn hart. Gij grote, gezalfde zoon van David. Moet er altijd op letten dat dit zal gebeuren wat daar staat. En hij zal zijn, gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat. Des morgens, zonder wolken. Wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Als God een mens bekeert, wat gebeurt er dan? Dan moet je eens goed kijken wat daar staat. Dan is eerst nacht. Nacht, hè. Eerst nacht. Maar het gaat over morgen. En daaraan vooraf gegaan is de nacht. En daar heeft het geregend. Toen is de morgen gekomen. De zon opgegaan. De wolken verdwenen. Het gras is uitgesproten uit de aardbodem. Dat is beeld. Van de waarachtige bekering. Dat is de wijze waarop Christus werkt. Eerst is het nacht, geliefde. Nacht. De nacht van zonde en schuld. Dat ogenblik wanneer een onzichtbare hand, als het ware, alles wegdoet. Wat voorheen mijn hart kon bekoren. Een hand die alle vreugde wegneemt, alle blijdschap. En er blijft er over. Een mens met alleen maar zonde en schuld. En dan gebeurt het dat we terug hebben gekeken. Heel ons leven liggende onder de vloek. Liggende onder de toren van God. Nooit één goed woord gesproken. Nooit één goede gedachte gehad. Nooit iets gedaan tot eer van God. Maar alleen maar dat lieve wezen, alle wezens. Vertrapt en vertreden en geminacht. Heel ons leven, nacht en duisternis. Vloek en schuld. Geliefde, de nacht waarin de regen komt. De tranen die omhoog vallen. Mijn oog druipt tot God. In een droefheid naar God gaat die ziel wenen. Hoe die nog ooit met God verzoend zou kunnen wachten. Dan kent de kerk een nacht. Waarvan ze moet vrezen dat er nooit meer een morgen zal komen. Een nacht waarin zij gaan. Van droefheid tot droefheid. En waarin ze het uitroepen. Is er een smart groter dan mijn smart? Nee. De ellendigste en de voornaamste der zondaren. En dan proberen ze zichzelf wel eens wat licht te verschaffen. Hier een tekst en daar een woord en dus een uitredding. Maar ze kunnen ermee voor God niet bestaan. Alles afgenomen met alles te dood in. Het wordt maar donkerder en donkerder in het leven. En het oordeel trekt op hun ziel af. God gaat afhandelen. Het einde zal zijn voor eeuwig weggeworpen. Met een mannelijke wegwerpen. Weggeworpen. Maar voor het aangezicht van een heilig en rechtvaardig God. Geliefde, daar gaat God zijn kerk brengen. Alles afgesneden. De dood voor ogen. En dat naar recht. En waar de nacht op het donkers is. Waar het oordeel op de ziel aantrekt. Waar gevreesd wordt dat ieder ogenblik het zwaard zijn werk zal doen. De ziel afsnijden van dit leven. Omdat die zal zijn in die eeuwige duisternis. Als het oordeel op de ziel aantrekt en de ziel het hoofd buigt, op het blok het hoofd legt, daar ontsluit God. Dat is de morgen. Dat is de morgen. Daar ontsluit God in Christus en weg. Daar gaat de zon op. Daar komt de zon in al zijn kracht schijnen, geliefde. En daar gaan de wolken verdwijnen. Als die gezegende persoon van Christus zich openbaart aan het zieloog, oh, dan krijgen ze licht in de ontsluiting van een weg tot de zaligheid. Maar hoger moet die zon opgaan en niet alleen het licht van zijn gezegend aangezicht aanschouwen, maar ook de warmte van zijn godsliefde in de ziel ontvangen. Dat zijn twee zaken, geliefden. Eerst dat zien van de zon, maar ook het gekoesterd worden onder zijn stralen in die eeuwige warme godsliefde. Als hij komt in het uur der liefde, zichzelf betuigt van eeuwigheid zijn kerk te kennen en lief te hebben. En ook de bron van zijn bloedgerechtigheid ontsluit. Dat is de warmte van de godsliefde, waarin hij betoont en betuigt de zonde voor eeuwig te hebben weggedaan. De vergeving der zonde in het bloed van Christus. Geliefde, dan is het nacht geweest. Omkomen. voor een heilig en rechtvaardig God. Die dat levend godsgewis geen weg meer overgehouden. Met alles de dood in. In een droefheid dan God aan het einde met zichzelf gekomen. Maar daar is het morgen geworden. Morgen waar de zon is opgegaan. En de warmte van de godsliefde is ervaren in de ziel. En de vrucht is niet uitgebleven. Toen kwamen er die grasscheutjes. Grasscheutjes uit de aarde. Dat is dat frisse, dat is dat jonge groen. Oh, dat is de tijd. Dat we nog leefden, die teerheid, weet u dat nog? In die eerste liefde, daar ligt het zo teer. Dit als die grasscheurtjes. Daar is een mens bang om te zonden. Dan zit hij op zijn stoel, dan durft hij er niet af te komen. Dan durft hij zijn mond niet open te doen. Maar dan is alles weer verzonden. Van die teerde grasscheurtjes, geliefde. Dan zou een mens maar niet meer op straat willen wezen. Zo teer liggen dan die zaken. Het gras dat door de dorre aarde heen brengt. Als vrucht van de gezegende inkomst van Christus. Geliefde, dat is wat ons hier beschreven wordt. Dat is wat nou David mag betuigen. In zijn laatste woorden. Dat dat de Heere is voor zijn volk. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Op de nacht is de morgen gekomen. Ze hebben het wel eens uitgeroepen. Zal er ooit toch een morgen voor mij komen? En hij is gekomen waar ze dachten dat hij nooit meer komen zou. Wanneer de zon opgaat. De smorgens vroeg en dan de wolken weg zijn. Geen wolken meer, geen bezwaren meer. Geen zonde meer. Dan ziet God geen zonde meer in Israël. Geen boosheid in zijn Jacob. Alles opgelost in die dierbare persoon van Christus. En dan de vruchtzetting. Dat tere, frisse groen. Wat er uitspruit. Dat zijn de lofliederen. Dat zijn de stille verzuchtingen. Eeuwig dat goed te mogen smaken. Eeuwig God te mogen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. Dat zijn de huppelende psalmen. Dat zijn de vreugdebetoningen van de geest. Dat zijn de uitzichten van een ziel op de voorgestelde volkomenheid. Dat is de teerheid van dat nieuwe leven. God nooit meer te willen bedroeven en te willen vertoornen. De grasscheutjes die hij doet uitspruiten. Geliefde uit de aarde. David heeft ervan gesproken. Wat hij in beginsel zelf heeft mogen leren kennen. En hij spreekt van hem die het nou zal doen. Waar de kerk van de oude dag naar heeft uitgezien. In het vlees komen. Om de pers te treden. Om de wil Gods te voldoen. Het recht Gods te handhaven. Om zo zijn kerk op rechtsgronden zalig te maken. Geliefde. Het profetisch testament van David. Vanmorgen ontsloten. Op wat er ook hier vanmorgen nog zouden zijn. Die door de woorden Gods getroffen worden. En die het eenmaal in waarheid mogen uiten. Roepen, nou heb ik het zelf ook uit zijn mond gehoord. Geliefde, het profetisch getuigenis. Het profetisch getuigenis. Woorden van David. En als hij gekomen aan het einde van zijn leven. Het mag overzien. Als zijn eigen leven geweest is. Hij mocht zijn een gezalte des Heeren. Maar nu gaat hij de weg van alle vlees. Maar niet zonder hoop. Niet zonder verwachting. Maar met een gegrond uitzicht op de heerlijkheid. Nu mag hij aan het einde van zijn leven bij vernieuwing in de verwondering komen. Als hij het uitroept, geliefde, dan gaan we mee afsluiten. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Weet u wat dat is? Dat is dat een mens terugkijkt naar zijn leven. Wat geweest is. En dat wonder mag komen, Heere, dan was er niets in mij. En niets in mijn gezin, bij mijn kinderen, bij mijn vrouw, bij mijn man. Niets waardoor u zich verplicht wist om genade te verlenen. Het was bij mij het tegendeel. Alles zei wijk van mij. Wijk van mij. Bij mij is het niet te vinden. De onwaardigheid. Leef David hier opnieuw in. Aan het einde van zijn leven. Dan wordt dat wonder zo groot. Waar een mens niet meer van die frisse jonge scheutjes waarneemt. Maar meer van dat oude taaie gras. Waarvan je je verwonderd afwacht. Heren, dat u dat nog niet verbrand hebt. Aan het einde van zijn leven. Terug te mogen komen in het wonder. Dat God omgezien heeft. Naar zo heen. Alhoewel mijn huis zo niet is. Nee, het tegendeel. Wegwerpelijk en verdoemelijk. Nochtans. En dan komt David waar hij nou eeuwig in zal rusten, waarin in het vrije van het welbehagen God, nog dat, en toch, hebt u mij een eeuwig verbond gesteld, daarom kon het voor David. Het kon bij David nooit, maar omdat er nou een God is in de eeuwigheid een verbond gesloten heeft. Verbondsonderhandelingen, de eeuwigheid. Tussen de vader en de zoon. En de zoon aangewezen om voor David, voor al de kinderen God door de vader verkoren, nou te komen in het vlees. Om als mens de verdoemenis te doorlijden. En door zijn geest kinderen levend te maken. Zich met hem te verenigen. En de weldaden van het genadeverbond te schenken. Alleen vanwege dat verbond der genade in de eeuwigheid gesloten. En in de tijd uitgevoerd, in al haar delen volmaakt uitgevoerd. Alleen daarom kan een mens zo zalig worden. En het heeft David mogen leren. En aan het einde van zijn leven geeft hij daar getuigenis van. Waarvan door u alleen om het eeuwig welbehagen. Die gaat eindigen in dat welbehagen. Om daar eeuwig van te zingen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Dat in alles wel geordineerd is. In alle delen, de kanttekenaar zegt, een wijs besluit van eeuwigheid. En uitgevoerd, volmaakt, heilig, lieflijk, vast, onwrikbaar. Dat van geen wankel weet. En God zal doen al wat hij heeft gesproken. Zijn raad zal bestaan. En daar vindt hij al zijn lust en liefde in. Zijn welbehagen. Daar prijst hij zijn God ook nu. En tot in alle eeuwigheid voor. Door u alleen. Om dan te eindigen. Ja. Met een woord voor zijn vijanden. Dat is ook wat. Je zou misschien zeggen. Ach, zo was het goed, David. Zo was het toch goed. Moet dat nou ook nog? Want mijn vijanden hebben medegewerkt, zegt David. Ten goede. Maar, dat wil ik zo zeggen. Ze zullen hun straf niet ontvangen. De mannen Belias. Al die goddelozen. Dat is eerlijk, hè. Dat hoort nou ook bij het profetisch testament. Dat is eerlijk, hè. U zegt, dat is hard. Nee, dat is eerlijk, hè. Dat is uit de liefde, hoor. Om nou ook te zeggen, mensen. En als je nou zo doorgaat. Goddeloze. Als je er nou doorgaat om jezelf te verheffen. Dan zul je straks in de dag de dagen zijn. Een doorn. Een doorn, dat is zo'n scherpe punt. Dat durf je niet aan te komen met je blote handen. Dan zul je, de staat er letterlijk, weggeschoffeld worden. Doornen weggeschoffeld. In het eeuwige vuur. In het eeuwige vuur. Dat zal uw deel zijn. Een waarschuwing uit de liefde. Opdat er nog tot inkeer zal worden gekomen. Nu het nog kan. Nu de woorden nog klinken. De laatste woorden van David. Eenmaal komt ook voor ons het laatste woord. En dan wordt het eeuwigheid. En dan mag u en ik, mogen wij samen, staande voor die rechtvaardige God, hem zeggen of wij gehoord hebben. Stem van de zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen opstaan. Maar die ze niet hebben willen horen, zullen gaan naar het eeuwig vuur. Geliefde, nog spreekt de Heer van de hemel. Nog roept hij het ons toe. Laat u met God verzoenen. Amen. Ik wilde graag nog zingen van Davids godskennis, als ik het zo mag uitdrukken. Die heeft het van God geleerd wie God is. Hij zingt ervan in de 18e psalm, het 8e vers. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen. 8e van psalm 18. zo heeft het u behaagd deze morgen in het gewaad van uw woord tot ons te komen. Het aloude woord, dat gewaad dat u zich heeft verkoren om daarin komende de mensen te onderwijzen. De plooien zijn opengevallen voor uw kerk in het uur dat u zelf ontsluiting hebt willen geven. De plooien van het gewaad. En ze hebben door het gewaad mogen zien. Als door de tralies op hun God. En hij heeft gesproken. En toen is het waar geworden. Toen was alle twijfel uitgemaakt. Dat u tot hun ziel heeft gesproken. Er is veel tegenop gekomen. Het is vaak betwist. Door die binnenprater. Maar u heeft keer op keer uw woord bevestigd. En dan mag ook aan het einde van het leven voor David het nog eens openvallen. En dan mag hij nog eens uitpakken. Dan mag hij nog eens vertellen wie u bent. Voor een gans verdoemelijk mensenkind. Opdat uit dit testament er nog zou worden geboren. Een volk dat de ziel bij het leven niet meer kan houden. Dat gaat verlangen naar de God van David. Dat nou gaat verlangen om van zichzelf verlost te worden. Wilt ge daartoe uw geest nog schenken, Heer. En ook deze woorden nog toepassen kon het zijn aan ons aller hart en leven. De verzoening over onze zonden. En mag het zijn een kant wezen, wilt u ons ook vanmiddag nog samenbrengen. Onder de bediening van de verzoening. We vragen het in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Psalm 65, de slotzang met het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Het eerste van Psalm 65. Thank you. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.